Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 21 en daarvan het eerste en het laatste vers. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor ogen. En vers 13. Verhoog, o Heere, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Psalm 21, de versen 1 en 13. Gemeente, luisteren we ook vanmorgen naar de heilige wet van de Heer en zingen we daarna uit Psalm 119, het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heeren wet betrachten. Psalm 119, vers 1, nadat we samen hebben geluisterd naar de wet van de Heer. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. Gemeente, laten we samen het aangezicht van de Heere onze God zoeken in het gebed in de voorbeden. We willen we gedenken aan Noah, het pleegdochtertje van Jos en Els van Dijk. Deze week zal de rechtszaak zijn en daarin zal worden beslist of Noah definitief bij hen zal blijven. We bidden ook voor de moeder van Noah. We doen ook voorbeden voor Philip en Marjolein Kroos, die de komende maanden weer een pleegkindje hebben, Melissa. En we bidden ook voor Melissa, haar moeder, en voor het gezin van Philip en Marjolein. We zeggen de Heere dank voor de goed verlopen vakantie kinderclub. En bidden ook of de Bijbelse boodschap bij de kinderen en hun gezinnen mag doordringen. En we doen ook voorbeden voor de dienst van vanmiddag, de Brug 010 dienst. Laten we samen bidden. Heere trouwe en genadige God en Vader, u brengt ons hier vanmorgen op deze zondag in de kerk voor uw aangezicht om u te ontmoeten. Om te luisteren naar uw stem. om onderwijs te krijgen van uzelf, maar ook om u te loven en te prijzen en om ons hart voor u uit te storten. Want in de ontmoeting met u, Heere, bent u niet alleen aan het woord, maar mogen ook wij onze stem laten horen. Mogen we bij u komen met ons hart, met ons leven. Met de vreugde en de dankbaarheid die er in ons hart en leven is, omdat u ons draagt en spaart. Omdat u ons het leven gegeven hebt, de levensadem. Omdat u ons gezondheid en kracht geeft. Omdat u ons dag aan dag overlaat met uw zegeningen die niet te tellen zijn. Zoveel zijn het er elke dag opnieuw. Al moeten we ook beleiden dat we daar vaak helemaal geen oog voor hebben. En dat onze zegeningen niet tellen. Maar als we vanmorgen voor uw aangezicht komen, Heere, dan is er alle reden om u te danken. Allereerst om wie u bent. Als de grote schepper van de hemel en de aarde. Als de hoge en verheven God. Als de heilige en rechtvaardige, als de getrouwe en de genadige en de barmhartige, als de God die in grondeloze ontferming neerziet op zondaren. En dat is toch, Heere, wat u vanmorgen ook ons bewijst. Dat is het eerste wat u ons vanmorgen te zeggen had: genade zij u en vrede. Daar kijken we u in het hart. En daar zien we dat u de God bent die geen lust heeft in de dood van goddelozen en van zondaren. Maar die wil dat ze zich bekeren zullen en dat ze leven. En dan bidden we u, Heere, geef dat we u vanmorgen dan ook zo werkelijk in het hart mogen kijken. Dat we dat vanmorgen ontdekken mogen. Dat u de God bent die in grondeloze barmhartigheid mensen uit de dood wegraapt en levend maakt. En Heere, dat dat dan voor ons niet alleen maar woorden zullen zijn die we weten, want dat weten we wel met ons verstand, dat u de God bent die de doden tot het leven roept. Maar Heere, geef dat dat vanmorgen de ervaring mag zijn van ons leven. Dat dat vanmorgen de werkelijkheid zal zijn van ons leven. Dat dat door ons heen zal gaan. Omdat u met uw geest ons vastgrijpt. En omdat u zondaren vanmorgen verenigt met de Heere Jezus Christus. Door het geloof. Daar bidden we u om, Heere. Voor jongeren en voor ouderen die nog buiten de Heere Jezus Christus leven. Dat u ze inplant in uw Zoon. En degene die u mogen liefhebben, Heere, dat ze vanmorgen rijk onderwijs mogen krijgen. Dat ze worden meegenomen door het woord wat we lezen, door het woord dat verkondigd wordt. En dat meer en meer uw grootheid en uw heerlijkheid voor ons gaat schitteren. En dat de lofzang in ons hart verdiept wordt. Dat onze mond overvloeit van uw eer, zoals een bron zich uitstort op de velden. Heere, geef ons vanmorgen een rijke en een goede dienst onder de verkondiging van het woord. Dat u de hemelen scheurt en dat u neerdaalt. Dat u zelf in ons midden bent. Dat u het bent die spreekt. En dat u het bent die ons hart en ons leven vervult. Dat u ons volmaakt van uzelf. Van uw heerlijkheid. Van uw liefde. En als we dat vragen, Heer, dan belijden we u. Dan hebben we dat niet verdiend. Dan hebben we daar ook helemaal geen recht op. Dan zijn wij zondige mensen die eigenlijk niet voor u kunnen bestaan. Want wij zijn onrein en u bent rein. Wij zijn onheilig en u bent heilig. Wij zijn onrechtvaardig en u bent rechtvaardig. Wij zijn ontrouw en u bent trouw. Wij als gemeente, we passen niet bij u. Maar u bent mens geworden. Opdat wij bij u zouden passen. Opdat we door Christus, door de genade van u, vernieuwd zouden worden. En dan bidden we het u uit genade, Heer. Dan bidden we het om uw eer en om uw naam en om uw zoon. Zie ons aan vanmorgen. Klein en groot, jong en oud. Degene die hier in de kerk zijn. Degene die ook thuis meeluisteren. Heere, ontferm u over ons allen. En kent u ons. U kent de gebrokenheid ook van ons leven. Onze ziekte. Onze pijn. Ons ouder worden ook, waarin ons lichaam gebroken wordt en onze krachten afnemen. En wat kan dat ook moeilijk zijn om die weg te gaan. En te merken dat we niet alleen ouder worden, maar dat dat ook beperkingen geeft. Daar kunnen we het moeilijk mee hebben. Heere, ziet u in ontferming ook dan op ons neer. In de gebrokenheid van ons bestaan, ook in onze psychische gebrokenheid. Te midden van de depressies, te midden van allerlei dingen die er in ons leven kunnen spelen. Te midden ook van de vragen die er in ons hart kunnen zijn en waar we soms geen raad mee weten. Misschien wel vragen die we niet eens durven uitspreken naar anderen toe, omdat we bang zijn dat we worden afgewezen of omdat we niet worden begrepen. Heere, zie een ontferming op ons neer en hef ons hoofd omhoog tot u die in de hemel zit. En dan dragen we in het bijzonder vanmorgen Noah, het pleegdochtertje van Jos en Els van Dijk, aan u op. Als het deze week door de rechterlijke macht over haar een beslissing zal worden genomen. Ze heeft er geen invloed op. Er wordt over haar beslist. En tegelijkertijd degene die er omheen staan kennen de spanning. Hoe zal het verder gaan? Wat zal de beslissing zijn? Heren, we dragen hen aan u op. En we bidden u, geef wijsheid. Geef wat werkelijk nodig is. Voor dit kind. Voor Jos en Els. Voor de moeder van Noah. Heere, zie een ontferming neer in de gebrokenheid van dit leven. Wees met Filip en Marjolein die de komende maanden weer een pleegkindje hebben. En die de zorg hebben voor dit kind. Met alle zorgen die er ook omheen zijn. Wil met dit kind zijn, wil zijn ook met de moeder van dit kind. De moeder van Melissa. Maar gedenk ook al die andere mensen die de gebrokenheid van dit leven soms geen mens hebben die voor hen zorgt. Er is zoveel gebrokenheid in huwelijken en gezinnen. Er is zoveel pijn. Er zijn er zoveel heren die voor de rest van hun leven beschadigd zijn geraakt. En dan zien we op u de hemelse heelmeester en dan bidden we, Heere, zie een ontferming op hen neer. Heere, breid uw koninkrijk uit. Wees met de diensten van vanmiddag. Verheerlijk uw naam. En zeggen we u dank dat de kinderclub van de afgelopen week goed mocht verlopen. Dat er kinderen waren. Kinderen die soms ook niets van u en van uw dienst en van uw woord wisten. Ze hebben het woord van u mogen horen. Het zaad mocht worden gezaaid. En we bidden u, Heere, laat dat zaad ontkiemen. Laat het vruchten dragen van geloof en bekering. U belooft het toch zelf dat het woord van u niet leeg tot on. Dat het woord van u niet leeg zal terugkeren tot u, maar dat het doen zal wat u behaagt. En u belooft het in diezelfde context, dat voor een doorn een dennenboom zal opgaan. Zo behaagt het u toch, dat het woord vrucht draagt. Heer, laat zo de gemeente van Kralingse Veer vrucht dragen. En het woord wat ze strooien, vrucht dragen. Dat u erin verheerlijkt wordt. Heere, zie zo in ontferming op ons neer. Uit genade. Amen. Gemeente, we openen vanmorgen het woord van de Heere in het boek van de Psalmen. We lezen samen Psalm 1. Psalm 1 als schriftlezing. Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, nog staat op de weg van de zondaren, nog zit in het gestoelte van de spotters, maar zijn lust is in des Heeren wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt. En al wat hij doet, zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind heen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Tot zover de schriftlezing. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en voor zijn dienst, terwijl we samen zingen uit Psalm 1, de versen 1, 2, 3 en 4. Psalm 1 in zijn geheel. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. Vers 2, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. Vers 3, gans anders is het met hem die het kwaad bemint. In vers 4, de Heere toch slaat der mensen wegen, ga. Psalm 1 in zijn geheel, terwijl u uw gaven mag geven voor de Heere en zijn dienst. Gemeente, we luisteren vanmorgen naar het onderwijs dat de Heer ons geeft in Psalm 1. En het thema voor de preek is het woord welgeluk, zalig. Welgeluk, zalig. Gemeente, zo begint het boek van de Psalmen. En we horen in dat woord welgeluk, zalig het woord geluk doorklinken. Je zou kunnen zeggen dat woordje welgeluk, zalig, dat betekent zoveel als dit is het toppunt van geluk. Wie wel gelukzalig is, is iemand die je werkelijk van harte kunt feliciteren. En dan spitsen we onze oren, toch? Want geluk, wie wil dat nu niet? Daar zoeken we naar in ons leven. En in de afgelopen week hebben we dat elkaar ook in allerlei toonaarden toegewenst. Een gelukkig nieuwjaar. Veel geluk. Maar wat is geluk precies? En wat bedoelen we eigenlijk als we het hebben over gelukkig zijn? En als ik die vraag vanmorgen stel, dan denk ik dat het voor de meesten van u helemaal nog niet zo eenvoudig is om nou precies uit te leggen wat geluk eigenlijk is. Geluk heeft naar ons idee toch vooral te maken met een soort van gevoel, iets van tevredenheid, iets van geborgenheid, je voelt je er fijn bij. Geluk heeft ook wel iets te maken met het gaat je voor de wind, je bent in je leven geslaagd. En als je het woordenboek erop naslaat, dan zie je dat geluk zoveel betekent als de omstandigheden zitten mee en je voelt je er behagelijk bij, je voelt je er prettig bij. En als dat de omschrijving is van geluk, dan laat dat direct al zien dat geluk dus afhankelijk is van de omstandigheden van je leven. Dat geluk te maken heeft met de manier waarop je leven verloopt. Met wat er in je leven gebeurt. En daarmee is dan direct ook gezegd dat geluk dus eigenlijk heel broos is, heel kwetsbaar is. En dat we dat allemaal zo ervaren, dat blijkt wel als je een paar minuten rondkijkt op Facebook. Dan staat er het ene moment zo'n smile, voelt zich gelukkig. En een uur later kan de smile verdwenen zijn en voelt zich verdrietig, voelt zich ellendig en gaat u maar door. Als geluk van de omstandigheden afhangt, dan hoeft er dus maar iets te gebeuren in ons leven. Iets tegen te zitten, iets te gaan op een andere manier zoals dat wij dat graag zouden zien of graag zouden willen. En we voelen ons onbehagelijk, we voelen ons ongelukkig. En je kunt jezelf de vraag stellen, is geluk in deze wereld eigenlijk wel mogelijk? Kun je wel gelukkig zijn in een wereld die zo gebroken is? In een wereld waar zoveel ellende te zien is. En waar de ellende ook aan je ogen voorbij trekt als je de krant opslaat. En je leest het nieuws of je kijkt op internet en je ziet die foto's, die beelden van Aleppo en Syrië. Van vluchtelingen in wankele bootjes op de Middellandse Zee of in tentenkampen. Beelden, nieuwsberichten die ons uit onze comfortzone halen en die ons onbehagelijk maken. Het is niet voor niets dat de grote schrijvers in de wereldliteratuur eigenlijk zeggen geluk is een droombeeld, een utopie. Geluk is als een zeebel, je ziet hem schitteren en je wilt hem grijpen, maar zodra je hem er met je vingers bij komt, spat hij kapot. Geluk is er eigenlijk niet te vinden, want als je het denkt te hebben, in je vingers denkt te hebben, dan gebeurt er iets en het glipt zo tussen je vingers vandaan. Gelukkig zijn is een onmogelijkheid. Je kunt je hooguit af en toe gelukkig voelen. Geluk dat afhankelijk is van de omstandigheden is dus geen blijvend geluk. En als we vanmorgen, gemeente, luisteren naar Psalm 1, de inleiding op het boek van de Psalmen, dan klinken daar eigenlijk heel andere tonen dan we in onze samenleving en in onze cultuur kunnen vinden. Psalm 1 begint onbekommerd met dat woordje welgelukzalig. Het toppunt van geluk is. Blijkbaar is voor de Bijbel geluk niet een soort droombeeld. Niet een soort zeepbel die kapot spat als je denkt dat je het hebt. Geluk is blijkbaar een heel reële mogelijkheid. Maar let op, als de Bijbel het heeft over geluk, gemeente, dan staat dat Bijbelse spreken haaks op ons eigen denken. Haaks ook op onze eigen cultuur. Dat Bijbelse spreken is een spreken dat ons voortdurend tot bekering roept. Het is niet voor niets dat een van de woorden voor bekering in de Bijbel zoveel betekent als je moet anders leren denken. Je moet anders leren denken, niet vanuit je eigen gevoel, niet vanuit je eigen cultuur, maar je moet allereerst leren denken vanuit God en leren denken vanuit het woord van God, vanuit de Torah van God. En als we dan vanmorgen kijken naar Psalm 1, dan valt het eigenlijk direct op dat geluk voor de psalmdichter niet afhankelijk is van de omstandigheden. Dat geluk weinig te maken heeft met de gedachte, het gaat je dus altijd voor de wind. Dat wordt zichtbaar in dat beeld van die boom, we zien daar straks nog wel meer van, in dat beeld van die boom geplant aan de waterbeek. Die boom maakt stormen mee, die boom staat daar ook als de zon aan de hemel staat en de hitte zinderend zo'n boom beknelt. Ook dan staat die boom er wel gelukzalig te zijn. En je ziet dat ook direct in vers 1. Wie is er nu werkelijk gelukkig? Wie is die man van wie geldt? Dat is het toppunt van geluk. Nou zegt Psalm 1, dat is de man die niet staat. Enkelvoud, de man die niet staat. In de raad van de goddelozen, meervoud. Gelukzalig is de man die blijkbaar alleen durft te staan. Die zich niet laat meenemen in het denken van de goddelozen, in het leven van de zondaars, in de manier van leven van de spotter. De man die alleen durft te staan. Nou, gemeente, laten we eerlijk zijn. Alleen durven staan, aan de zijlijn durven staan, iets van spelbreker durven te zijn, dat verbinden we toch meestal niet met geluk, of wel? Erbij horen, daar voel je je gelukkiger bij dan dat je alleen staat. En die man doet dus dingen niet, maar die man doet ook dingen wel. Wie is er nu wel gelukzalig? De man die dus niet meedoet met die goddelozen, maar die de wet van de Heere dag en nacht bepeinst. Nou jongelui, is niet het meest aantrekkelijke beeld van geluk, toch? De man die dus niet meedoet met, en die met een boekje in een hoekje gaat zitten. Moet ik daar blij van worden? Ja, blijkbaar. Die man is gelukkig, zegt de dichter. Hoezo? De Bijbel roept ons tot bekering. Hè? De Bijbel roept ons tot een andere manier van denken. En wat we in Psalm 1 zien is, Psalm 1 gaat eigenlijk met ons terug naar de bron. En stelt de diagnose van ons leven. Hoe zit dat nou met ons leven? Je bent op zoek naar geluk. Je wilt gelukkig worden. We ervaren in ons leven dat geluk niet vanzelfsprekend is. Dat is er niet als vanzelf. Maar waarom voelen we ons zo vaak ongelukkig? Waar komt dat ongeluk dan vandaan in ons leven? En wat brengt ons dan werkelijk geluk? Wat kan ons dan wel echt verzadigen? En dan komt het er wel op aan dat we eerlijk luisteren naar wat de Bijbel ons zegt. Hè? Dat we eerlijk zijn. Dat verwachten we van een dokter ook. Stelt u zich voor dat u met pijn naar de dokter gaat. Ik ging een jaar of wat terug met slapeloosheid naar de dokter. En ik dacht, nou, als die man me dan een slaaptablet geeft en zo, dan slaap ik een paar nachten goed, is die vermoeidheid verdwenen, dan kan ik er weer tegenaan. Alleen de dokter had iets andere plannen. De dokter zegt, ja, zo'n slaaptablet helpt wel voor even en dan komt het gewoon weer terug. Dat is symptoombestrijding. Maar we moeten naar de bron. Waar komt het nou vandaan? Wat is nou de oorzaak? Daar ben je mee geholpen. En dat is wat er gebeurt als we luisteren naar Psalm 1. Psalm 1 neemt ons mee naar de bron. Psalm 1 neemt ons mee naar wat is nou de oorzaak van dat ongeluk in ons leven. Waarom voelen we ons ongelukkig? Waarom zijn wij mensen op zoek naar geluk? En wat maakt ons dan gelukkig? Nee, niet de omstandigheden van ons leven. Maar uiteindelijk heeft geluk te maken met onze houding ten opzichte van God. Dan zijn er twee mogelijkheden. Aan de ene kant, zegt de dichter, zijn er de goddelozen. En dan moet je bij dat woord goddelozen niet denken aan mensen buiten de kerk of zo die niks met God hebben, die atheïst zijn. Maar goddelozen in de Bijbel, dat zijn mensen die zijn praktisch atheïst. Dat zijn mensen die komen nog gewoon in de kerk, zou je kunnen zeggen. Die hebben best nog wel gevoel voor God en voor godsdienst. Maar gewoon in de praktijk van alle dag blijkt er uit niets in hun leven dat God in dat leven iets te zeggen heeft. Dat de wet van God iets betekent in hun leven. Goddelozen, dat zijn mensen die leven vanuit hun eigen gevoel. Ik vind en ik denk en ik wil. En het woord van God heeft geen heerschappij. God krijgt hooguit nog een plek in noodsituaties. Als God voor hen iets te betekenen heeft. Als God helpen kan. Er is geen vertrouwen op God. Er is geen leven met God. Geen omgang met God. En dat leven van de goddeloos heeft dan tegelijkertijd ook iets van een hellend vlak. Van het wandelen in de raad, in het denken van de goddeloze komt het tot staan. De weg van de zondaars, zich uitleven tot het zitten in het gestoelte van de spotter. Dat is dan ze volledig mee breken. De weg van de zonde is iets van een hellend vlak. Je komt er steeds vaster in te zitten. Je gaat er steeds dieper in weg. In dat goddeloos zijn. Dat is de ene kant, goddelozen. Mensen die weliswaar met elkaar verbonden zijn. Je staat niet alleen. Maar er is geen verbinding met God. En aan de andere kant de rechtvaardige die niet meedoet, die niet wandelt met die raad van de goddeloze, die daar niet staat op de weg van de zondaar, de rechtvaardige die de wet van God dag en nacht bepeinst, die omgang met God kent. Die iets zingen kan van uw woord kan mij ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Het gaat de rechtvaardige, zou je kunnen zeggen, om God. Om dat leven met God, om dicht bij God te zijn. De rechtvaardige is iemand die weet, alle menselijke geluk is broos. Alle vlees is als gras en al zijn goede tierenheid. Al de mooie dingen van het leven als een bloem op het veld en dan gaat de wind erover. Dan knakt er stil, dan is het voorbij, dan is het kwijt. Maar het woord van onze God bestaat in eeuwigheid. Dat woord verdwijnt nooit. En de God van dat woord verdwijnt niet. Het werkelijke geluk wordt bepaald door de verhouding met God. Zoals dat toch ook zo is bij ons huwelijksgeluk. Wat bepaalt ons huwelijksgeluk? Dat mooie huis? Die leuke auto? Die dikke bankrekening? Nee toch? Als je werkelijk van elkaar houdt, dan kun je tegen elkaar zeggen, al moest ik met jou in een hutje op de hei gaan zitten, dan zou ik nog gelukkig zijn als ik jou maar heb. En al die mooie omstandigheden zijn eigenlijk bijzaak. Je kunt dat allemaal hebben, maar als ik jou niet heb, dan ben ik hartstikke ongelukkig. Dat is het leven van de rechtvaardige. Als God er in mijn leven maar is, de verbinding met God. Werkelijk geluk heeft dus te maken met de vraag, met wie voel je je verbonden, met wie weet je je verbonden, met het denken van de goddelozen, of zijn we verbonden met de levende God? Er zijn twee mogelijkheden. Of de psalm zegt vanmorgen over ons leven, wel gelukzalig. Of de psalm zegt de keerzijde geldt. Rampzalig, wee. En vanaf het begin zit er in die twee wegen, als de Bijbel op die ons dat voorstelt, zit daar ook iets van een keuze. Kies dan het leven of de dood, de zegen of de vloek. De zaligheid of de dood. Het is het een of het ander. Of de brede weg naar het verderf. Of de smalle weg tot de zaligheid. En de psalmdichter werkt vervolgens die twee wegen uit met behulp van een beeld. De rechtvaardigen en de goddelozen. Het zijn twee mensen die je met beelden zou kunnen duiden. De rechtvaardige, zegt de dichter, is als een boom. En je ziet dat voor je, zo'n boom aan zo'n beek. De wortels diep in de grond, waar het vochtig is, waar water opgezogen kan worden. En dan die stam en dan de kruin naar de hemel en die bladeren groen en fris. En de vruchten ertussen, een lust voor het oog, schitterend om te zien. Maar gans anders, zegt de dichter, gans anders, totaal anders is het met de goddelozen. Zij zijn, en dan verwacht je eigenlijk, ze zijn als een boom geplant in de wildernis. Zonder bladeren, of die vallen dan door naar beneden, geen vruchten. Maar de dichter zegt, die goddeloze is zo totaal anders. Dat is niet een boom in de wildernis. Maar die goddeloze is als kaf. Maar die beelden naar elkaar zetten. De rechtvaardige als een boom. De goddeloze als kaf. Grotere tegenstelling is niet denkbaar. Groter verschil kun je eigenlijk niet tekenen. En dat laat tegelijk zien dat er een enorm verschil zit tussen de gelovigen en de ongelovigen. Tussen de christen en de niet-christen. Dat is niet het verschil tussen een vruchtbare boom en een dorre boom. Maar dat is voor de psalmdichter het verschil tussen kaf en een boom. En laten we die wildernisgemeente wat beter bekijken. Laten we dat eens wat tot ons doordringen. De goddeloze, zegt de dichter, is als kaf. Jongens en meisjes, wat is kaf? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Kaf, dat is het vliesje wat overblijft als het koren gedorst is. Die korenhalmen die groeien op het land en dan zitten er die korenkorrels in. En die korenkorrels die moeten er dan uit en dan wordt dat gedorst. En dat deed men met dorstvlegels. Zodat die korenkorrels loskomen en die korenkorrels die bleven dan liggen. En dat kaf, dat staat, dat zijn van die hele dunne vliesjes, dat stoof dan weg op de wind. Dat waaide weg. En wat op de dorstvloer achterbleef, dat werd bij elkaar geveegd en in het vuur geworpen. Kaf, dat is wat overblijft als het meest wezenlijke, het leven, de korrel, eruit verdwenen is. Het dient nergens meer toe. Dat is kaf. En daarmee typeert de dichter het leven van de goddeloze. Dat is als kaf. Niet omdat God ons als kaf gemaakt heeft. God maakte ons als mensen naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. God maakte ons als mensen die met hem zouden leven en die eeuwig gelukkig zouden zijn door de levende omgang met hem. Om hem te genieten. Zo heeft God ons leven bedoeld. Zo heeft hij ons voor ogen gehad toen hij ons maakte. En door de zonde zijn we dat kwijtgeraakt. Dat genieten van God. Dat leven met God. Dat beeld van God. De essentie. De kern. Het meest wezenlijke van ons leven. Is verloren. We zijn God kwijt. Het leven met God. Een Puritein die gebruikt het beeld van een landhuis. Je kunt dat in Engeland, maar ook in ons land wel tegenkomen. Van die prachtige landhuizen. Daar woonde vroeger de adel en nu is het verworden tot een ruïne. Het overwoekert met onkruid en dan kom je er wat dichterbij. En dan staat er zo'n bordje. Hier woonde vroeger die en die en dan komt er een naam van adel. Vroeger was dit. Er is niks van over. Alles verdwenen. Goddeloos is als kaf. Zo'n dun vliesje. wat wegstuift op de wind. Wat meegevoerd wordt door de begeerten. Meegevoerd wordt door de verlangens van het vlees. Het heeft geen vastheid. Het heeft geen wortel. Het draagt geen vrucht. Voor God. Als kaf. En het kan denken heel wat te zijn. Hè? De raad van de goddelozen. De stoel van de spotters. Het klontert samen. Het denkt heel wat te zijn. Maar de dichter zegt, het is als kaf. Als God blaast, dan stuift het weg. Dan verdwijnt het. Gemeente, is dat ons leven? Want de dichter die heeft het hier maar niet over een mooi beeld. Wat tot de verbeelding spreekt. Maar de dichter heeft het hier over mensen. Als kaf. Goddelozen. Als kaf. Gemeente, is dat ons leven? Geen verbinding met God. Geen omgang met God. Geen leven met God. Geen vreugde in God. Maar we zitten in de kerk en tegelijk volgen we ons eigen denkpatroon. Ons eigen hart. Ons eigen leven. En de psalm vraagt, en moet dat dan zo ook eindigen? Moet dat nou zo blijven in je leven? Als kaf. Dat wegstuift. Moet dat dan zo zijn dat God straks over je leven zegt, ga weg van mij, u die de ongerechtigheid werkt, ik ken u niet. Kaf. Of zijn we als die rechtvaardigen? Als een boom, dat is het andere beeld. Als een boom geplant aan de waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd en waarvan de bladeren niet verwelken. En opnieuw, de dichter gebruikt die beelden en we moeten voorzichtig zijn om die beelden zomaar toe te passen op ons leven. Dat zijn wel beelden die tot de verbeelding spreken, beelden die ons duiden en die in het licht van het geheel van de Bijbel ook wel wat nader kunt uitwerken. Als een boom. En als je dan vraagt, hoe word je nou een rechtvaardige? Dan zegt het beeld heel nadrukkelijk, die rechtvaardige is als een boom die geplant is. Die boom die kwam er niet vanzelf. Daaraan die waterstroom. Die boom die groeide niet vanzelf zo op. Maar die boom is daar geplant. Die boom is daar neergezet. Die boom is daar door een ander neergezet. Geplant. Als het gaat over de vraag, hoe worden we rechtvaardig, gemeente, dan moeten we tegen elkaar zeggen, dat worden we niet vanzelf. Zo worden we niet geboren, zo groeien we niet op. Dat bereiken we even min door onze eigen inspanningen, door wat wij doen en wat wij maken en wat wij presteren. Als het gaat over de basis van ons leven, dan geldt van ons allemaal ten diepste dat wij goddelozen zijn, God kwijten en dat we kaf zijn. Onvruchtbaar, dat we dood liggen in de zonde en in de misdaden. Dat we niet in staat zijn om daar ook maar iets aan te veranderen. En dat we uiteindelijk moeten zeggen, Jezus, niet mijn eigen kracht en niet het werk door mij volbracht. En niet het offer dat ik breng en niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Maar gij alleen. En dat je als kaf bij God komt en zegt, zie ik breng voor mijn behoud u geen wierook, geen mirre en geen goud. Maar moede kom ik arm en naak tot de God die zalig maakt. Die de arme kleedt en voedt, die de zondaar leven doet. Hoe word je een rechtvaardige? Nou, dat doet God. Hij maakt mensen als de drie enige God tot rechtvaardigen. Als de drie enige God, dat wil zeggen dat God het doet. Dat het begint bij de Vader. Die zich over zondaren ontfermt. Gemeente, daar begint de Bijbel toch mee. Al in het paradijs, als Adam en Eva kaf worden, de korrel kwijtraken, het beeld van God verliezen, de omgang met God verliezen, het leven met God verliezen en zich in de struiken verstoppen. Ten dode opgeschreven, dan verschijnt God daar. Om die mens te zoeken, om die mens te troosten. En dan belooft God hem zijn zoon te geven. Waarom? Om die mens, zo zegt Guido de Brij, gelukzalig te maken. God zoekt je geluk. Dat begint bij God. Wij storten ons in het ongeluk, maar God zoekt ons geluk. God begint. God komt. Waarom? God neemt redenen uit zichzelf. God vindt het niet in ons waarom hij ons gelukkig zou moeten maken. God begint bij zichzelf, bij zijn eigen hart, bij zijn eigen liefde, bij zijn eigen ontferming. God begint. De Vader verschijnt, belooft zijn Zoon te zenden. De Zoon komt, heeft ons vlees en bloed aangenomen als kerst. Is mens geworden, is ons bestaan binnengegaan. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, om degenen die onder de vloek van de wet lagen daarvan te verlossen. Hij is tot zonde gemaakt. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. God in Christus. Dat deed God zonder ons. Het enige wat wij daar deden was tegensputteren. Het enige wat wij daar deden was roepen weg met hem. Zo één willen we niet. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. God doet het. En als Christus het heil verworven heeft, dan staat er geen punt. Dan laat God het ook niet aan onze inspanningen over wat we daarmee zullen doen. Maar dan belooft God zijn geest. En dan stort hij zijn geest uit om dat heil van God ook thuis te brengen. En de geest opent het hart. En de geest verlicht het verstand. Als een machtige scheppingsdaad van God maakt hij mensen tot rechtvaardigen. Trekt hij je er onder de verkondiging van het woord bij. En dan zijn het woorden die niet langer langs je heen gaan, maar die je hart en je leven raken. En die je als zondaren brengen aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Om je aan hem vast te klemmen, om vanuit hem te gaan leven. Vanuit zijn gerechtigheid. Dan gaat het oude voorbij en dan wordt het nieuw. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof in Christus, hebben vrede bij God. Door met Christus één te worden, worden onrechtvaardigen rechtvaardig. Door met het geloof hem aan te nemen, hem aan te grijpen. Want als er één is geweest die zoals Psalm 1 dat bezingt rechtvaardig was, dan was het Jezus. Toch? Als er één als een boom was aan de waterstromen geplant, was het Jezus. En wie vanuit hem leeft, wordt tot een rechtvaardige. En vindt in hem het geluk. Wie de rechtvaardigheid zoekt, vindt geluk. Wie het geluk zoekt, vindt niks. Wie Christus zoekt, vindt het geluk. Want wie in hem rechtvaardig is, vindt vreugde in het woord van God en in de wet van God. In de openbaring van God. Niet omdat dat woord van God alleen maar, die wet van God, je moet daar niet denken alleen maar aan de geboden, dit mag wel en dit mag niet. Maar dat woord van God, de Torah van God, het onderwijs van God. Dan moet je denken aan die eerste 5 boeken van Mozes. Waar begint dat mee? Nou, dat begint met de schepping. Met Gods grote daden. Dat begint met de zondeval. Maar God ook die daarin zijn genade op antwoordt. Dat begint met God die Israël vanuit Egypte verlost. De Torah van God begint bij het evangelie. De Torah van God begint bij wie God zelf is. En wie in de Torah gaat studeren, wie in het woord van God gaat studeren, komt er God tegen. Komt ook zichzelf tegen trouwens. In de zonde en het ongeloof. En de ongerechtigheid. Maar komt ook God tegen. In zijn heil en in zijn genade. Gemeente, is dat wat jou vreugde geeft? Is dat wat u vreugde geeft? Het woord van onze God en de verkondiging ervan. Dat je hart gaat branden. Omdat hij voor je ogen gaat schitteren. Dat je hem geniet. Dat je de omgang met hem geniet. Gemeente, ben je wedergeboren? Ik zeg je Paulus na, niet ik leef, maar Christus leeft in mij. In hem vind ik mijn leven. In hem ligt mijn gerechtigheid. In hem vind ik vreugde. Hij is degene die mijn leven bepaalt. Mijn identiteit, mijn ik. Wie hem vindt, vindt het leven. De vreugde en het geluk dat niet afhankelijk is van de omstandigheden. Dat is het beeld wat die boom ook laat zien. Die wortels die zitten in de grond en daar vinden ze de vreugde. Daar vinden ze het vocht en dan kan de storm komen en dan kan de hitte zinderend om die boom hangen. Maar de bladeren verwelken niet en de vruchten gaan er niet vanaf. Want de wortel zit in dat water. En wie dat ontdekt kan met Psalm 73 toch zingen. Al bezwijken mijn vlees en mijn hart, dan zit het werkelijk tegen in je leven. Al bezwijken mijn vlees en mijn hart, zo zult u zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Het is mijn goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik heb mijn God. Dat is genoeg. Is dat die vreugde? Is dat waar je je vreugde vindt? In hem. Dat is blijvende vreugde. Omdat hij blijvend is. Omdat hij eeuwig is. Omdat hij niet verandert. En dat leven draagt vrucht. Maar kan ook niet anders als je sterft aan jezelf. Als je oude mens met zijn begeerten gekruisigd wordt en Christus in je leeft, dan ontvang je toch een hartelijke vreugde in hem. En dan bloeit de vrucht van de liefde en van het geloof en van de matigheid en van de zachtmoedigheid open. Leven vanuit hem. Dat is ook leven met toekomstperspectief. Want waar de weg van de goddeloze vergaat als het kaf, God blaast en ze stuiven weg. Dat geldt van de rechtvaardigen dat God het leven geleidt. Al treden ze, Psalm 37 zingt ervan, op een weg die bezaaid is met rozen. Geen weg bezaaid met rozen. Maar ze wachten het heil. Door God hen toegezaaid. En hun erfenis wordt bewaard. In eeuwigheid. Wie hier God vindt. Vindt ook het begin van de vreugde. Wat alleen maar meer kan worden. Wat alleen maar voller kan worden. Wat in de eeuwigheid werkelijk vol van God is. Want hier op aarde kan er nog heel veel tussen komen. Vooral omdat we de bron uit het oog verliezen. Maar in de eeuwigheid wordt het vol. Dan vinden we vreugde in hem. En wie vreugde in hem vindt. Mag ook weten dat God vreugde in ons vindt. Gemeente, twee wegen. De weg van de goddeloze. Vergaat. Stopt. De weg van de rechtvaardige. Is de weg van het geluk. En dan gewoon heel eerlijk, gemeente, op welke weg loopt u, op welke weg loop jij, op welke weg loop ik? Is die brede weg? Dan zegt Psalm 1 tegen je vandaag. Waarom zou dat je weg moeten blijven? Kom, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Ja, wacht even, dominee, maar net ging het over wedergeboorte. Dat doe ik toch niet, daar kan ik toch niks aan bijdragen, oh nee. Maar heb je dan de belofte van de Heer Jezus nooit gelezen? Dat hij zijn geest zal geven aan degenen die hem daarom bidden. Dat God tegen je zegt, al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig, kom. Tot de God die leeft en die leven geeft. Die je geluk zoekt, opdat je hem zou genieten en hem verheerlijken tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen Psalm 37, de versen 2 en 9. Stel op de Heere in alles uw betrouwen, betracht uw plicht. Bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw, volstandig bouwen. In vers 9, Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. 37, 1 en 9, 2 en 9. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Heren, wij zeggen uw naam dank dat u de God bent die ons de weg wijst. Tot de zaligheid. Tot het leven met u. Dat ons werkelijk gelukkig maakt. Volmaakt. Verzadigt. En laat ons wandelen op die weg van u. Als een boom geplant aan de waterstromen die vrucht draagt, waarin u verheerlijkt wordt. Heere, laat het woord van vanmorgen met ons meegaan. Geef ons een goede zondag ook verder. De diensten die hier vanmiddag zijn, geef dat dat ook diensten mogen zijn waarin uw woord met heerlijkheid klinkt en als een kracht van u tot zaligheid is. Heere, zie zo op ons neer in ontferming om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 73, de versen 13 en 14. Gemeente, ga in vrede heen naar uw huizen en draag met u mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.